Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Hij is pas 19 jaar oud en maakt binnenkort zijn debuut in de IndyCar. De prestigieuze Amerikaanse raceklasse, tegenhanger van de Formule 1, Wouter. Ja, we spreken straks met de autocoureur Rinus van Kanthout.
Hoe oud was hij nou?
19.
19, oké. Okay. Maar hij treedt dus al in de voetsporen van Arie Luijendijk.
Arie Luijendijk goes for the checkered flag and picks up the win as Arie Luijendijk wins the 74th running of the Indianapolis 500. His very first IndyCar victory.
Hoop publiek erbij. Dat zal de eerste race van Rinus niet zo zijn. Want dat is zonder publiek natuurlijk. Ja. Maar hij kan wel de jongste wereldkampioen worden. Daar. Ja. Dus misschien hebben wij straks wel...
Ja, weer voor een primeur. Ja, weer.
Nou,
ja.
Max moet het nog even worden.
Ja,
maar
nee, maar met andere dingen. Ja.
Oh, wij hebben de primeur, bedoel je?
Ja.
Bij de autoshow. Ja, ja, dat is gewoon normaal. Dat is, dat is het nieuwe normaal, Wouter. En natuurlijk hoor je straks ook een rijimpressie. Dat is ook nieuw normaal. Ja. In welke auto heb je dit keer gereden?
Ja, de bescheiden instappertje van de Aston Martin Vantage. Ja.
Niet zo spectaculair. Wel in 3,6 seconden naar de 100. Dat is nu. En als we helemaal de teugels zouden laten gaan, zouden we het dubbele van deze snelheid ongeveer moeten kunnen halen. Namelijk 314 kilometer per uur. Ja, dat is echt snel.
Echt snel.
Dat is echt snel. 300.
Ja, goed. Ja, ja. Dat is best snel, ja.
Ik had deze week ook een auto die de 300 kan halen.
Echt waar? Welke? Ja.
De BMW M8 Grand Coupé Competition.
Oké. Okay. Was die onbegrensd, deze dan?
Ja.
Ze begint op 3,5 dan?
3,5.
Ja.
Ja.
Oh,
ja,
mooi.
Ja.
Ja. Je hebt een beetje ingegeven, maar ik moet hem ook nog even een rondje mee doen.
De Nationale Autoshow.
Nog even en dan betreedt een nieuw merk de Europese automarkt. Link & Co, opgericht door het Chinese Geely. Dat natuurlijk ook eigenaar is van Volvo. Maar het als businessmodel totaal anders gaat doen dan we gewend zijn in de autosector, Wouter.
Ja, spannend weer, hè?
Ja, ben benieuwd.
Ja, nou ja. Ik denk, bij Link & Co zei zelf ook wel ergens misschien. Hè,
dat
toch?
Denk ik ook wel.
We gaan erover praten met Alain Visser, CEO van Link & Co. Welkom in de uitzending.
Dank je wel.
Ja. Waar bent u op dit moment?
Ik ben in Göteborg in Zweden.
Ah, kijk. Lekker internationaal.
Ja, inderdaad.
Ja.
Nou, daar heb je wel de meeste vrijheid zo'n beetje nu. toch?
Daar krijgen we heel wat over te horen nu. En dat is inderdaad ook zo. In contrast tot alle andere landen in Europa is hier alles relatief relaxed. Ja. En alles is open.
Bijzonder, hè? Dat toch die verschillende aanpakken. Maar goed. Ruim 2 jaar geleden was u in Amsterdam, hè, waar Link & Co. een grote presentatie hield. We hebben elkaar toen ook gesproken. Voor de luisteraars die dat gemist hebben en die misschien ook wel denken... ja, Link & Co. wel eens wat van gehoord, maar het lijkt wat stil. Wat maakt Link & Co. anders dan andere automerken?
Wel, ik zou durven zeggen, ik was eigenlijk verrast dat je in het begin zegt dat de automarkt met een nieuw merk komt. Want wij zien ons eigenlijk niet deel uitmaken van de automarkt. En ook niet helemaal vergelijken met een automerk. En ik zeg altijd het verschil tussen een traditioneel automerk en Link & Co. is dat een automerk auto's verkoopt en wij verkopen mobiliteit.
Oh, dan moet hij bij een ander programma zijn.
Misschien. Oh, dat is het kortste interview dat je
had. Nee, maar het gaat inderdaad om mensen toegang te geven tot mobiliteit. En daar hoort nou eenmaal regelmatig ook wel een auto bij.
Inderdaad. En wij hebben dus ook een auto, maar die staat eigenlijk niet in het middelpunt, ook al is het een bijzonder sterk product dat, zoals jullie weten, op de architectuur en de technologie gebaseerd is van een Volvo XC40. Eigenlijk identiek technologisch, maar een heel ander design. Maar waar het bij ons om gaat, ik maak altijd om het vergelijk makkelijk te maken, zien wij ons een beetje als de Spotify of de Netflix van de auto-industrie. Met andere woorden, wij verkopen geen cd's of dvd's, maar wij verkopen muziek in het geval van Spotify. Dus het is geen auto verkopen, maar wij verkopen mobiliteit. tijd. En dat wil zeggen dat je bij Link & Co. word je lid, membership noemen, word je lid. En als je lid bent, heb je ook access, toegang tot een auto, maar ook heel veel andere zaken.
Ja. Dus het is, welke andere zaken dan?
Ja, dus bij ons gaat het om het volgende. Wij proberen via mobiliteit ook een wereld te openen aan onze klant die verder gaat dan gewoon een auto tot je beschikking te hebben. Met andere woorden, wij gaan bijvoorbeeld in Amsterdam gaan we onze store hebben. Daar staat waarschijnlijk maximaal één auto. Maar er zijn ook andere zaken te koop die voor ons meer lifestyle producten zijn. Of dat nu in de fashion is of in waar dan ook. Maar als lid krijg je ook access tot muziekfestivals, opening van bars, opening van allerhande events. Dus je wordt eigenlijk inderdaad echt lid van een community. En daarbij heb je ook access tot een auto.
Het voelt wel fris en modern. Maar tegelijkertijd ook wel gevaarlijk in deze coronatijd. Of bars, evenementen, al die dingen die nu even niet doorgaan. Daar mogen mensen dan heen als ze weer gaan. Toch?
Hoe de wereld zal veranderen na corona weet niemand, ook ik niet. Nee. Ik denk als er misschien één ding duidelijk is dat ze waarschijnlijk hoe langer hoe meer autoklanten hebben ingezien dat een auto te bezitten permanent niet noodzakelijkerwijs de beste optie is.
Nee.
Maar gewoon access hebben tot een auto misschien een betere oplossing is dan gewoon een auto te bezitten. Want uiteindelijk al die auto's hebben er nu 3 maanden stilgestaan. Dus ik denk wel dat beeldje helemaal niet verandert. En ik zou bijna durven zeggen dat door corona dat beeldje eigenlijk versterkt wordt.
Ja, dat zou best wel kunnen. Nou, het is wel grappig. Mijn kinderen die zeggen dan, ja, deze film hebben wij ook op Netflix of op YouTube. Ik denk, ja, die hebben wij dus niet, maar we kunnen er wel, zeg maar, we hebben er wel toegang toe. Dat is wel inderdaad een andere manier van denken. Aan de andere kant, we zijn nu 2 jaar verder. Hier in Europa zien we niet zoveel van Link & Co. Waar staan jullie? Wat hebben jullie bereikt?
Ja, we hebben nog niks bereikt. En ik denk, daar moeten we ook gewoon heel open over zijn. Omdat ook de doelstelling tot op heden ook nul was. Wij hebben in Europa nog niks bereikt. Omdat we eigenlijk ook gezegd hebben, laten we met de bekendmaking van het merk beginnen. Zodra we eigenlijk klaar zijn om ook iets aan te bieden. En dat gaat dus in de volgende maanden gebeuren, maar wat we wel bereikt hebben is dat we het merk ook getest hebben in China, want daar zijn we wel live gegaan ongeveer 2 jaar geleden met een bijzonder groot succes waar dus het merk heel sterk aanslaagt en wij dus daarom ook hoopvol zijn dat we in Europa een stap verder kunnen gaan met een businessmodel dat duidelijk veel radicaler gaat dan wat we in China hebben geprobeerd. Okay. Maar in Europa beginnen we nu. Dus als je me zegt waarin zijn jullie geslaagd in Europa, dan is dat tot op heden nul.
Ja. Okay. Maar in China, want in China hebben jullie wel gewoon auto's verkocht? Of was het ook abonnementen? Ja, ik durf nu, ik kan normaal zeggen, vragen hoeveel auto's hebben jullie verkocht, maar dat durf ik nu niet meer. Want dan zeg je, zo werkt het niet meer in deze moderne wereld.
Dat zal inderdaad, in Europa zal dat niet relevant zijn. In China wel. En dan ga je misschien zeggen, waarom dan helemaal anders in China?
Precies, waarom omdat helemaal anders in China?
Omdat in China een auto kopen super cool is. En de meeste mensen die in China een auto kopen zijn first-time buyers, zoals we dat zo mooi noemen, die nog nooit een auto hebben gehad. En als je aan een Chinese klant vandaag zegt, ja, maar je moet geen auto kopen, je kan ook lid worden en dan heb je access, dan zijn ze eigenlijk beledigd. Want nu voor het eerst kunnen ze een auto kopen en vinden ze dat ook heel cool. Terwijl in Europa een auto kopen, hoe langer, hoe minder cool wordt.
Oké, Chinezen zijn er nog niet helemaal klaar voor. Dat komt misschien. Maar als je dan naar zo'n soort Spotify-model gaat, daar kan ik ook kiezen tussen verschillende muziekgenres. Hoeveel modellen hebben jullie dan in de aanbieding?
1.
Nou,
dat is makkelijk kiezen.
Dat gaat van ons.
Geen keuzestress in elk geval.
Nee, inderdaad. En bij ons het totale simplicity van het model is een van de, ik zou zeggen, troeven van het merk. Als je vandaag voor een auto beslist, ik ga geen voorbeeld noemen. Ook al heb je dan een model beslist, je gaat naar je dealer, die wij dus ook niet zullen hebben. Dan heb je 15 kleuren, 17 wheel sizes, leder, geen leder. Het wordt heel ingewikkeld. In onze geval zijn er gewoon 3-4 handgepikte, best uitziende auto's. En die hebben alles. Geen opties.
Nee.
Eén model. En wij denken dat je met één model, als het de juiste size is, niet te groot, niet te klein, SUV dat iedereen graag wil, dan denken wij dat we met één auto beter staan dan met 2 of 3. Dus één model in 2 of 3 uitvoeringen en geen opties. Ja. Het voordeel dat als je vandaag je lid wordt, dat je morgen je auto hebt. Want je moet niet kiezen, auto moet niet gebouwd worden. De auto staat altijd
staat al klaar.
In voorraad.
Ik wilde even een parallel trekken met... weet je waar ze dat ook Duits of naast één model? Dat is bij, in de Oost-Duitsland bijvoorbeeld en in Rusland en zo. Alleen was daar de leeftijd wel een stuk langer.
Weet je waar ze dat ook doen? Bij Mini. Bij Mini hadden ze in het beste jaar één model. En, en als je kijk, als je naar andere premium branches kijkt, als je een mooie jasje ziet van Prada, dan zeg je niet ik wil het in groen met gele knopen. Dan, ofwel vind je het goed, ofwel vind je het niet. En bij ons gaat het ook zo.
Maar gaat dat zo blijven? Want in Azië hebben jullie wel meerdere modellen.
Ja, inderdaad. En nog eens, omdat je in Azië hebben in China hebben we besloten om eigenlijk de traditionele manier te gaan in auto verkopen. Omdat we daar duidelijk zien dat dat hetgene is wat de klant wil. Terwijl we in Europa zien dat hoe langer hoe meer klanten en voor ons een heel groot stijgend aandeel van de klanten, van de potentiële klanten, iets anders willen dan een auto te kopen. En gewoon hetzelfde te doen dan al de anderen lijkt voor ons geen oplossing. Dus hebben we gezegd, laten we, de markt is open voor iets nieuws, laten we het proberen. Is dat een risico? Ja. Ja. Naar mijn mening is dat een kleiner risico dan hetzelfde doen wat al de rest doet.
Er is natuurlijk wat voor te zeggen, niet de MeToo-strategie. Waar ik wel benieuwd naar ben, welke van de modellen gaat dan naar Europa komen? Want we hebben de 01, de 02, 03 en 05. Nou, 04 is even overgeslagen. Maar welke kunnen we hier in Nederland gaan verwachten dan?
De 01.
De 01. Kijk, want dat is eigenlijk gewoon echt de grote, zeg maar XC40 formaat SUV.
Dat is inderdaad, dat is een auto vergelijkbaar in size, in positionering, zoals we het zo mooi zeggen, met een XC40. En, maar die er dan totaal anders uitziet. Ja.
U zegt dat Lincoln Co. eigenlijk misschien wel kan profiteren van de coronacrisis, omdat mensen nu erachter komen dat hun auto wel heel lang stilstaat en ze misschien eigenlijk geen auto hoeven te bezitten. Versnelt dat toch de zaak of past dit helemaal in de plannen van Lincoln Co.?
Je kan nooit zeggen dat corona helpt. Dat zou een vreselijke zaak zijn. Maar ik denk dat corona hoe langer, hoe meer en inderdaad nog sterker de mensen doet inzien dat het bezitten van een product auto zeker niet de beste oplossing is. En ik denk dat het een trend is die we overal zien en over heel de wereld en vooral in deze branche, dat het, je merkt de trend van de klant heeft veel meer interesse aan goede ervaringen dan aan goede bezittingen. Het gaat van bezit naar ervaring. En ik denk dat met corona dat waarschijnlijk ook nog meer het geval zal zijn.
Hè? Ja, aan de andere kant, je weet het natuurlijk niet. Hè? Zeker niet als je de eerste bent die met zo'n product op de markt komt. Zou het ook kunnen zijn dat we over 5 jaar zeggen van ja, het is niet helemaal gelukt met Lincoln Co. op deze manier, maar we hebben er als grote merken Geely en Volvo wel heel veel van geleerd.
Ja, dat is inderdaad mogelijk. Kijk, als het grote risico van met iets totaal nieuws te beginnen, is dat het verkeerd kan lopen. Maar ik moet zeggen, ik houd geen rekening met die optie. Omdat de laten we zeggen, onze informatie over wat er gebeurt vandaag in het hoofd van de klant is zo duidelijk dat ik echt overtuigd ben dat er daar, volgens onze berekeningen, is er een 10% van de huidige autoklantengroep die bereid zijn tot een nieuw model. Nu, als wij 10% van die markt kunnen innemen, dan gaan we veel, veel beter doen dan ik gepland heb. Dus ik denk dat we goed zijn.
Maar wat zijn doelstellingen voor Lincoln Co., voor Europa? Waar zou het merk moeten staan over een paar jaar?
Wel, wij willen dat het merk staat binnen een paar jaar zoals, en ik zeg het, ik blijf de vergelijking houden, zoals Spotify staat nu, dat je zegt, ik koop geen auto, ik word lid van Lincoln Co. En dat het een coole brand is waar de mensen zeggen, ik word er lid van en ik ga niet meer naar een dealer om een auto te kiezen. Nee. Ik word gewoon lid en heb een auto en kan ook andere leuke dingen doen.
Ja.
Dat is eigenlijk hetgeen wij willen bereiken. Ja.
En hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Dat moet je wel doen.
Ja, en dat is natuurlijk een hele opzet, want het is niet alleen bestaat het nog niet, maar het is het vereist een enorme IT-infrastructuur, ook een fysische infrastructuur. Wij gaan in elke belangrijke stad in Europa een van onze stores hebben, die helemaal geen dealership zijn, helemaal niet te vergelijken met een autodealership. Ja. En dat moeten we dus allemaal opzetten. En dat is, we hebben, zoals jij zei, 2 jaar geleden gesproken.
Ja.
We hebben niet zitten wachten 2 jaar. We zijn dus 2 jaar bezig van heel die idee op te zetten met een IT-infrastructuur, de stores, het design, het product, het hele hele netwerken, de hele logistiek. Dus het is een hele bedoeling.
Ja, en nu zijn jullie dus bijna klaar voor die echte officiële introductie in Europa. Nou was die presentatie 2 jaar geleden in Amsterdam. Gaat die introductie ook beginnen in onze hoofdstad?
Ja, absoluut. Wij hebben toch wel een heel wat tijd genomen om te kiezen waar we gaan lanceren, waar we eerst gaan. En er zijn eigenlijk 2 steden bij ons duidelijk in de top geweest van die het meest aanslaan voor zo'n merk te lanceren. Ja. Het waren Berlijn en Amsterdam. En we hebben uiteindelijk voor Amsterdam.
Ja. Amsterdam, logisch. Het zijn wel autohaters hier in Amsterdam. Hè?
Ja,
maar ja, je verkoopt abonnementen.
Dat is precies de reden geweest. Dat is precies de reden. Als ik de vraag krijg, waarom hebben jullie Amsterdam gekozen? Zoals jullie weten, ik heb 4 jaar in Amsterdam gewoond. Ja. Dus ik denk dat ik het wel tamelijk goed ken. De Amsterdammers zijn waarschijnlijk het meest geneigd om een auto te haten. Ja. Zoals we gezegd hebben, als we ons echt willen positioneren als geen automerk, dan moet het in Amsterdam zijn. Dus we gaan naar Amsterdam.
Ja, en wanneer gaat het plaatsvinden?
Eind dit jaar. De precieze datum zullen we nog later meedelen, maar dat is eind dit jaar.
Oké, okay. Dat is een rekbaar begrip, hè? Eind dit jaar altijd. Is dat is na de zomer of is dat vlak voor kerst?
Dat is meer vlak voor kerst als na de zomer.
Okay. Ja. Oké, prima. En dan hier in Amsterdam dus, met een SUV. Dat is ook nog wel een beetje gevaarlijk. Want daar houden ze ook niet van hier bij de gemeenteraad. Is die wel elektrisch?
Ja, inderdaad. Wij gaan dus enkel met elektrische auto's op de markt komen. In het begin hybride en dan later vol elektrisch als de markt er klaar voor is. En SUV, kijk, je gaat zeggen waarom SUV in de stad. Als ik iets geleerd heb in de auto-industrie, dan is dat de grootste trend van welke auto's mensen kopen. Is de mensen kopen vooral auto's die ze niet nodig hebben.
Ja, maar ze moeten ze nu niet kopen, hè?
Inderdaad.
Dus ze moeten een abonnement nemen. Wat kost het ongeveer, zo'n abonnement? Dat is natuurlijk een beetje een aanvraag. Kijk, Spotify is lekker voordelig.
Tientje.
Nou. Ja, we zullen iets duurder zijn dan Spotify. Dat kan ik je nu al zeggen. Maar de precieze prijs kan ik je nog niet zeggen. Maar wij hebben ook altijd gezegd, voor zo'n model, het zal zeker geen goedkope oplossing zijn. Maar het zal in vergelijking met eender welk ander model, zoals leasen, renten of een auto te kopen, gaat het een bijzonder aantrekkelijke aanbieding zijn. En ik denk, maar de prijs precies kan ik je nog niet zeggen.
Nee, €400 per maand, denk ik. Denk jij, Meijners?
Ja, dat zit je er dichtbij, denk ik. Dat zit je er dichtbij. Ja, ik zit ook wel naar die. Je hebt ook die abonnementen voor Volvo, die liggen wat hoger, denk ik, toch?
Ja.
Ja. En het is dus de 01 die naar Europa en dus ook naar Nederland komt. Wordt er nog iets aan aangepast om wat meer aan te haken op de Europese smaak?
Ja, absoluut. Ja. Dus die auto is anders ook dan de auto die nu in China op de markt is. En vooral hetgeen dat het interieur is anders, maar hetgeen we vooral aan gewerkt hebben is wat wij zeggen, connectivity. Dus alle zaken die om je in de auto ook altijd connected te zijn met wifi, met allerhande apps. Dus dat is het grote verschil in Europa. Ja.
Dus kun je ook gewoon nog je Spotify luisteren, je Netflix filmpjes.
Ja, precies.
Lekker hoor.
Absoluut.
Hè? Absoluut. Nou, nog een chauffeur erbij.
Ja.
Kan dat ook nog?
Het wordt wel duurder, maar.
Oh ja, nee, laat maar. We zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen. En wanneer de introductie zal zijn, precies. Hartelijk dank en we wensen u veel succes. Alain Visser, CEO van Link & Co.
De rijimpressie.
Ja, we zitten deze week toch een beetje in de categorie reasonable priced cars, Wouter.
Ja, het is zeker niet de duurste in het gamma.
Nee, daarom.
Dus ik vond het redelijk bescheiden.
Vind ik ook. Ja. We stuurden Wouter op pad met de Aston Martin Vantage.
Oh, klinkt je goed, hè? Echt weer een radioauto, dit. Aston Martin Vantage. Niet heel erg nieuw, maar ja, we hadden hem nog niet gereden. Dus ik offerde mij op bevrijdingsdag, maar liefst. Dat is eigenlijk een vrije dag natuurlijk, zo eens in de 5 jaar. Maar goed, het is wel een Engelse auto met Duits kenteken. Dus dat geeft wel gemengde reacties van de mensen. En dat maakt natuurlijk best een bak herrie. Aston Martin Vantage, ja, feitelijk zeg maar het instapniveau bij Aston Martin. Lekker sportieve auto. Dat is wel grappig, maar dat was eigenlijk nooit zo. Even kijken, die kant op. Ja, zond. Van de vorige V8 Vantage, en was er ook als V12 Vantage trouwens. Mooie, gave auto. Maar ja, weet je, als je hem dan vergeleek met andere sportauto's. Ik wil geen namen noemen, maar bijvoorbeeld de Porsche 911. Dan dacht ik altijd, ja, mist wat scherpte. Wel een gave auto, word je hebberig van. Deze
lijkt qua karakter veel meer daar naartoe opgeschoven. Qua geluid al, maar ook gewoon qua rijden en sturen. Heeft ook een mooi elektronisch aangestuurd spare differentieel. Eerste keer voor Aston Martin, zo stond in het persbericht. En dit. Oh, dan zet die stappen. Vooronder een V8, maar niet de oude V8 zoals ze die zelf hadden. Maar een geheel nieuwe, een Hot V, 4 liter groot. En afkomstig uit Duitsland, af Alterbach om precies te zijn. Dit is namelijk het Mercedes AMG blok. Er is een eigendomsverhouding inmiddels tussen Mercedes en Aston Martin. Nou, kan je het jammer vinden dat Aston Martin moet uitwijken naar Duitsland voor het gebruik van een blok? Maar dit is zo goed. Zoveel power, zo'n mooi geluid, relatief betrouwbaar. Noem maar op, er is tuning voor. Want voor de AMG-modellen doen ze dat en kan het voor de Aston Martin Vantage ook. Dus eigenlijk niks te klagen, zeker ook niet qua specs. 510 pk, dus even stilstaan, we doen even een launch control. 685 Newtonmeter koppel. Kijk, dat is je launch active, jammer. Niet zo spectaculair, wel in 3,6 seconden naar de 100, dat is nu. En als we hem helemaal de teugels zouden laten gaan, zouden we het dubbele van deze snelheid ongeveer moeten kunnen halen, namelijk 314 km per uur. Dat is echt snel. Ik denk niet dat het begrensd is, maar je weet het niet. Soms hebben ze van die rare begrenzingssnelheden, maar volgens mij doen ze daar in Engeland nog niet echt aan mee bij Aston Martin. Qua rijden, gewoon een auto die je lekker een beetje uitdaagt, die je vraagt om gewoon het grensje een beetje op te zoeken, wat meer te spelen. En wat dat betreft zeg maar echt een groot verschil met die vorige. Fabrikanten draaien de flippers achter het stuur mee. Aston Martin heeft gewoon grote flippers die blijven staan. Zo weet ik altijd dat rechts opschakelen is en links naar beneden. Dus links zo naar beneden. Ik rijd vrij hard grof asfalt. Je hoort misschien niet eens meer die V8. Maar dat zijn van die dingen die gewoon, ander karakter wat dat betreft. Binnenin, het is vooral sportief. Niet per se chic, wat je misschien wel bij een Aston Martin zou zoeken. Het is zwart leer met rode stiksels, wat carbon elementen, waaronder ventilatierooster bijvoorbeeld. Een navigatiesysteem. Als je goed gaat kijken, dan ga je dat herkennen waar het vandaan komt. En waar komt het motorblok vandaan? Eigenlijk bij Mercedes-Benz. Navigatie dus ook. Maar ja, dat werkt wel heel erg goed. Dan heb je gewoon meteen alle moderne technologie. Inclusief zo'n touchpad waar je mee dingen kan selecteren. Maar waar je ook op kan schrijven. En gewoon makkelijk invoer kan doen. Dus je kunt daar eigenlijk niet over klagen dat Aston Martin dat tegenwoordig gebruikt.
Ja, dat vind ik dan wel bijzonder toch echt een beetje, Wouter. Toch wat Mercedes invloeden. Toch die Duitsers weer. Ja, zo'n oer-Brits.
Is dat nou slecht? Het is toch gewoon een hele mooie technologie.
Nee, maar dat
wat wel bijzonder is.
Het hoort een beetje uit elkaar. Je moet wel iets kunnen blijven kiezen.
Aston Martin Red Bull Racing en Mercedes AMG Formule 1 team zijn hartstikke concurrenten. En dan voor straatauto's werken ze weer samen.
Ja. Een gekke wereld.
Ja, toch? Ja, zo'n gekke wereld. Ja. Nee, ik denk, als je dan toch moet shoppen, dan maar bij een bedrijf als Mercedes.
Die dat begrijp ik wel, maar dan wordt het allemaal heel betrouwbaar. Terwijl de charme van de Engelse auto's
is dat er af en toe iets afvalt.
Ja. Net zoals met Italiaanse auto's.
Ja, precies. Ja. Vandaar een klein beetje verkoopsucces van die Italiaanse auto's. Oh, nee, Ferrari gaat dan wel weer goed natuurlijk.
Maar hartstikke goed. Maar dan ben je ook steeds aan het klussen.
Ja, oude. Misschien wel nieuwe zijn. Ze hebben volgens mij zelfs tot 15 jaar garantie nu bij Ferrari. Ja, ze hebben alleen
jongens, zijn Kia voorbij. Het is niet te geloven.
Ja, gewoon beperkt. Gewoon een miljoen betaald.
Maar wat betaal je eigenlijk voor die halve Mercedes?
Vanaf 2 ton. Hey, ik vond hem wel erg leuk. Ik vond de vorige Vantage de echt 4
Wat maakt hem zo veel leuker dan?
Ja, het is gewoon een beetje zo'n auto die je aantrekt. En die waar je dan echt lekker kan rijden. Gewoon, weet je, lichtvoetig, speels, echt sportief. Terwijl die vorige dat je altijd van het is geen 911. Dit is ook geen 911, maar het is wel een waardige concurrent voor een 911. Dat is wel leuk.
Ja.
Ja.
Prijs?
2 ton, hè, had ik al gezegd.
Oh, had je dat al gezegd?
Ja. Oh. Je wilt graag nog een keer, want je denkt, weinig?
Ja.
Nou, ik ga het nog even checken.
Ja. Heb jij alle opties dan ook?
Nee, vast niet. Nee. Hallo, ik doe even normaal. Zo erg wordt het niet.
De Nationale Autoshow.
Wouter, het is tijd voor het autonieuws.
Ja, zeker.
Een week weer op zitten wachten.
Ja.
Ja. En er was ook wel echt nieuws, hè? Er is echt nieuws. De nieuwe Porsche 911 Targa.
Breaking nieuws. Nee, het was geen grote verrassing.
Toch weer leuk.
Ja, ik vind het Targa wel heel erg mooi.
Ik ook.
Alleen, ze luisteren nog steeds niet echt naar mij bij Porsche.
Dat vind ik dan weer gek.
Ja, vind ik ook gek. Dat is jammer, hè?
Ja.
Nee, alleen met vierwielaandrijving te krijgen. Dus alleen maar als 4 en 4S. Terwijl ik ben, weet je, ik heb op de sneeuw en op ijs en zo met een 4S gereden. Toen dacht ik, ja, fantastisch. Maar hier in Nederland op asfalt, denk ik, nee, doe maar gewoon lekker 8-wielaandrijver. Scheelt gewicht. Is beter voor het milieu, minder CO2-uitstoot. Ook nog wat sneller, vind ik ook fijn. Dus ja, dat is jammer. Maar goed, verder wel, ja, die Targa-beugel en die dakconstructie is natuurlijk gewoon fantastisch.
Ja, daar zat ik wel over te twijfelen, over die dakconstructie. Want dan denk ik weer gelijk, al die scharniertjes, kan allemaal kapot. En het heeft toch ook wel, hè, het heeft toch ook wel zijn charme dat je dat even met de hand doet?
Ja, zeker. Doe jij het met de hand?
Dan moet ik een wat ouder kopen, denk ik.
Ja, zeker. Nee, nou ja, tuurlijk. Nee, kijk, de charme van de ouderen waarbij je dat allemaal zelf moest oprollen. En zo'n targedak in de schuur ging hangen. Ja, fantastisch. Er zijn allemaal mensen die zeggen, ja, een LP klinkt ook beter dan Spotify. Ja, je vindt het allemaal fantastisch. Jongen, dan ga jij lekker je LP luisteren in de auto. Komt trouwens vroeger, had je van Philips een platenspeler.
Oh, ja, echt waar?
Ja, moet maar zo googelen.
Ja, dat ga ik zoeken.
9 Targa, ja, 4S, 385 of 450 pk. Het is heel voorspelbaar allemaal, wat Porsche natuurlijk doet. Want dit is geen verrassing,
maar
toch gewoon goed.
Interieur ook een verrassing?
Nee, ook niet. Hè? Maar dus we gaan er wel over hebben met Ivo van Nilt, hè, volgende week. Dus Porsche design directeur.
Echt heel fijn design als je gewoon zegt, nou, de vorige een klein beetje updaten, klaar.
Ja, qua interieur niet. Exterieur, ja, de basisvorm is wel natuurlijk hetzelfde.
Ja.
Toch wel veel wijziging, hoor.
Nieuwe technologie.
Dat is je touchscreen en zo.
Ja, mooi man.
Je moet er tegen kunnen praten tegen je auto tegenwoordig.
Bij de weg.
Ja.
Heb jij je winterband al eraf gehaald?
Ik moet zeggen, één van de auto's staat inderdaad op winterbanden, maar die moet eigenlijk gewoon terug. Dus dat is niet het probleem. De andere auto's in het huishouden hebben überhaupt geen winterband gehad deze winter. Dat is natuurlijk ook niet.
Ik ben natuurlijk net nog voor de corona-uitbraak wezen skiën. Dus ik had ze. Ze zijn ook keurig weer afgehaald. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die dat toch maar zijn vergeten.
Ja, nog 1,6 miljoen auto's zouden rondrijden op winterbanden. En dat komt door de coronacrisis.
Ze hebben toch alle tijd?
Zou ook denken, joh, er zijn zat mensen die hebben tijd. Die kunnen dat gewoon gaan wisselen. Ja, het is geld, bang voor een besmetting.
Maar je kunt het ook zelf doen, hè?
Ja.
Het is geen rocket science, Wouter. Ja. Toch?
Nee.
Klikkie eronder.
Nee, ik verbaas mij sowieso mensen die dan een lekker band hebben. En dan die de ANWB gaan bellen. En sta je 1,5 uur te wachten als het een beetje druk is. En dan in 5 minuten hengst dan zo'n ANWB-man die een nieuwe band eronder. Dan denk je, nou, dat had je gewoon echt zelf kunnen doen.
Had je kunnen doen.
Ja,
ja dan.
Ja.
ESP bestaat 25 jaar.
Ja, dat is een mooi feest. Nou, weet je, het is een systeem wat ik zelf regelmatig uitzet.
Al 25 jaar. Die grap maakt onze redacteur naar het broek. Leuk, scherp was die vandaag.
Ja, het is altijd wel fijn als het ook kan. Tegenwoordig wel steeds meer auto's waar het niet kan. Nee. ESP is Electronic Stability Program. Dat betekent als je slipt, dan wankt hij dat op. Hè? Nee, oprecht natuurlijk een heel mooi systeem. Ik denk dat dit echt auto's veel veiliger heeft gemaakt. Hè? Dat je gewoon een aantal eenzijdige ongevallen hiermee voorkomt. Hè? Zo van, oh ja, ik slipte opeens. En toen kwam die boom en die klap.
Weet jij nog welke auto het als allereerste had?
Ja, met dit soort dingen is eigenlijk het antwoord altijd de Mercedes S-klasse.
Ja, dat kan niet anders.
Dat was vroeger. Nee, dat is nu inmiddels niet meer zo. Maar er is wel gewoon met heel veel dingen gewoon, Mercedes S-klasse. Dat was in dit geval ook. En dat kwam ook omdat het van Bosch was. Hè? Bosch, zeg maar, van de accuboormachines. Maar ook elektronische onderdelen voor de auto. Dat doen ze ook. Meer dan 250 miljoen auto's zitten er al op. 500.000 ongelukken voorkomen. 15.000 levens.
Hoe weten ze dat dan?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat denken ze.
Dat is een schatting.
Natte vinger. Ja, weet je, dat moet kunnen toch?
Ja, tuurlijk. Nou.
Ja, nee, weet je, een mooi systeem.
Nee, absoluut. En er heeft veel levens gered. Dus chapeau. Wouter, weet je nog?
Ja, ik weet nog heel veel dingen.
Augustus vorig jaar.
Ja.
Schitterend weer, net als nu een beetje.
Ja.
Concours de Elegance in de tuinen van Paleis Soestdijk.
Ja.
Eerste editie daar.
Ja.
Klassieke auto's, nieuwe modellen.
Het was heerlijk weer, inderdaad. Ik ben op zondag volgens mij al teruggegaan met mijn buurman. Die had
ook ja, was je sleutels kwijt.
Nee, die had ja, veel wel leuk om. Hij wilde eigenlijk nog wat doen. Ziel, weet je, anders rijden we daar naartoe. Gaan we gewoon nog even kijken. Even een rondje gedaan. Het was echt oprecht erg leuk. En we zouden weer, hè?
Ja, we zouden eind augustus weer een uitzending maken. We hebben nu contact met Jan-Peter Nijmeijers, organisator van het concours. Welkom in de uitzending. Ja, en ik zeg niet voor niets zouden, want ja, we zijn niet welkom.
Nee, we zien het niet gebeuren om dit jaar het concours d'Elegance te organiseren. Hij stond gepland voor eind augustus. We hebben hem al verplaatst naar de derde week september. Maar het is gewoon heel erg moeilijk om een vergunning te krijgen. En je wil er toch een mooi autofeest van maken. En er zijn zoveel moeilijkheden dat we het gewoon niet zien zitten.
Maar ik begrijp het toch niet helemaal. Het is buiten, grotendeels.
Ja.
Er is ruimte in die tuin. Je zou het ook in een wat kleinere vorm zou je dat prima kunnen organiseren, toch?
Ja, kijk, het is 100.000 vierkante meter. Dus daar kun je best wel een hoop mensen in die prachtige paleistuin laten rondlopen en genieten van de auto's. Maar er moet toch een vergunning komen. Ja, en daar heeft de overheid toch natuurlijk een belangrijk deel in. En,
ja. Die zeggen gewoon, doen we niet.
Gewoon niet voor elkaar krijgen. En het blijft een paleis. Natuurlijk een beste investering om daar een evenement te doen.
Ja.
Dat doe je niet met een paar honderd mensen. Daar moet gewoon een paar duizend bezoekers komen die genieten.
Ja, maar zeg jij hiermee van, goh, kijk, want de gemeente moet volgens mij vergunning verlenen, toch? Voor dit soort dingen.
Ja.
Dat de gemeente dus niet doorkomt, of niet door kan komen. Ja, ik weet ook niet hoe dat precies zit, maar...
Nou, kijk, die hebben natuurlijk met ons, we hebben goed contact met hun en we hebben een prachtig corona-plan geschreven. Maar zij kunnen het nog niet in behandeling nemen, want ze weten niet wat de regels zijn van de overheid.
Nee.
En dat kan vanaf 6 weken van tevoren. En dat is voor ons gewoon te dichtbij dan. Wordt het risico zo groot, dat moeten we niet willen.
Maar is dit een beetje afhankelijk van die ene gemeente? Want je zou ook kunnen denken, we verplaatsen het concours. Heb je al eerder een keertje gedaan. Ik weet toevallig nog dat er een aardig circuitje vrij ligt ergens aan de kust.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, heel goed plan. Nee, het is natuurlijk de wet van heel Nederland. In september mogen eigenlijk bij evenementen met 100 mensen. Ja, en wij willen er toch een paar duizend hebben. En ja, dat is een wet van Nederland. En de gemeente Naarden, die heeft zich gewoon aan de regels te houden.
Dat is natuurlijk wel weer waar. Wat ik op zich wel interessant vind, want je zegt 6 weken van tevoren kunnen ze iets zeggen. Dit geldt dan eigenlijk voor alle events, hè? Dus ook bijvoorbeeld Formule 1, maar ook ieder festival en dingen. Die kunnen eigenlijk gewoon met goed fatsoen, wordt er gewoon niks meer georganiseerd bijna dit jaar.
Ja, je hebt een vergunning nodig en die vergunning wordt verleend. En dus kun je daar geen vergunning voor krijgen, dan kun je het niet organiseren. Dat geldt voor heel veel evenementen.
Ja.
En misschien wordt het wel beter, hè? Het gaat allemaal langzaam weer wat beter.
Ja, ja, de kinderen mogen straks weer naar school. Ik ben achter de vlag ging uit bij ons, hoor.
Nou, bij ons ook.
Ja, nee, dat is waar. Maar ja, tegelijkertijd natuurlijk ook nog wel onzekerheid.
Kijk, het is ook een beste investering. Het is een best evenement met moderne auto-industrie, met klassieke auto's. Ja, we willen echt wel... Echt
ja. Ja, maar wat is die investering? Waar moeten we aan denken?
Ja, nou, 600.000-700.000 euro.
Oké, ja.
Ik heb het even niet liggen nu. Qua autofabrikanten en andere exposanten, hoe stonden die in de wedstrijd? Want ik kan me ook wel voorstellen dat die zeggen, nou, zo'n feestje aan de ene kant leuk om wat klanten te zien, maar aan de andere kant misschien even dit jaar niet.
Je zag heel duidelijk dat het, zeg maar, de grote automerken als Jaguar en Land Rover, hè, die hebben dan... Ik kon al heel snel zeggen dat het voor hun heel moeilijk was. Omdat het hoofdkantoor bepaalt hoe het met de budgetten gaat. Ik had een heel fijn contact ook met Renault en met Mazda.
Ja.
Die hadden best interesse, want die willen toch in het tweede gedeelte of het derde gedeelte van het jaar willen ze best wel actie hebben. En dan is een evenement natuurlijk fantastisch. Die waren heel geïnteresseerd. Tuurlijk gepast, hè. Ik bedoel, gaan geen risico's nemen. Maar die hadden best interesse.
En hoe ver waren jullie dan met de organisatie ervan?
We waren heel ver. Het plan lag klaar. Er waren sponsorcontracten klaar. Mooie lijst met auto's voor het concours. En we waren gewoon al heel erg ver. En we beginnen eigenlijk al een week na het laatste poorten sluiten van het concours. En dan beginnen wij een week later alweer aan het nieuwe concours.
Ja.
Dus ons plan lag klaar. We stonden in de startblokken.
Ja. En wat betekent dit voor jullie als organisatie?
Nou, dit is flink. Ik bedoel, we hebben geïnvesteerd. We hebben, dat is naar. Ik bedoel, dat is best een geldprobleem natuurlijk. Maar dat dat komt wel goed. Onze grote financiële risico's komen eigenlijk pas vanaf nu. Nu ga je de grote betalingen doen. Ja, daar zijn we nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat we flink geïnvesteerd hebben. Dat zijn we wel kwijt.
Ja, en je verdient natuurlijk ook niet dit jaar als je het niet organiseert natuurlijk. Dus kan ik zeggen, ik hoef de huur van het paleis niet te betalen. Maar ja, je hebt ook gewoon geen inkomsten daar. Dus.
Nee, we hebben ook nog huur van ons eigen kantoor natuurlijk. Ja.
Kan je ook opzeggen. Je kan gewoon thuis gaan werken tegenwoordig.
Ja, dat vind ik zo ongezellig.
Ja, dat is soms wel waar. Maar overleven jullie dit? Zien we jullie volgend jaar gewoon een nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Ja hoor, tuurlijk. Ja? We gaan voor het laatste weekend augustus 2021. Dan gaan we voor het tweede concours de elegance, Paleis Soestdijk. Ja. En we hebben nog wel wat leuke ideeën hoor, om toch nog wat te doen in dit 2020. Een mooie Tour de Elegance met misschien wel hele mooie klassieke auto's rond het paleis met een mooie Royal Picnic. Je kunt wel voorstellen als je daar mooie klassieke auto's in die voortuin zet. En het zijn er misschien maar 60 die doen een picknickje ruim uit elkaar. Ja, dat het misschien heel elegant is om toch wat te doen. We hebben een aantal leuke masterclasses klaarstaan om in het najaar en begin volgend jaar op Soestdijk in de Orangerie een mooie masterclass te organiseren over een stukje autogeschiedenis, autodesign, Dutch design. Ja, volgend jaar 125 jaar auto in Nederland. Dus we hebben eigenlijk heel veel te vertellen. Nou. Dus we gaan wel dingen organiseren om ons publiek te interesseren.
Ja, 125 jaar auto in Nederland volgend jaar. Wouter, wist jij dat eigenlijk?
Nee.
Ik had hem ook niet zo even paraat.
Ja,
moeten we wel iets mee gaan doen, hè?
Ja, moeten we 125 auto's gaan rijden. Zoiets.
Oh, leuk, elk jaar één.
Ja. Nou, ook werk weer. we zien jou in ieder geval volgend jaar eind augustus. En dan maar op de lijst. Dan moet het gewoon doorgaan. En in de tussentijd, als je iets gaafs organiseert, laat ons weten.
Precies.
Dan kunnen we daar ook nog een mooi verhaal van maken.
Gaan we doen. Het zou super zijn als jullie volgend jaar er weer bij zijn.
Nou, dat zijn we met alle liefde zeker weten. Want het is een prachtig evenement. We hebben ons afgelopen jaar uitstekend vermaakt daar. En keken alweer uit naar het nieuwe evenement. Dank Jan-Peter Nijmeijers, organisator van het Concours d'Elegance in de tuinen van Paleis Soestdijk.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
Nog 2 weken en dan maakt de 19-jarige autocoureur Rinus van Kalmthout zijn debuut in de IndyCar, de prestigieuze Amerikaanse raceklasse. En we gaan uitgebreid met hem praten, Wouter. Wat weet je eigenlijk van de IndyCar?
Ja, ik denk dan dat het aan ovals waar ze heel hard, één grote bocht.
En dan heel lang.
Het schijnt toch wel ingewikkeld te zijn, dat spelletje.
Om je concentratie te houden, denk ik.
Ja, weet niet. Een beetje te appen tussendoor, Tinder en weet ik veel.
En zouden je banden ook onregelmatig slijten?
Ja, dat wel, ja. Maar IndyCar is natuurlijk een stuk meer. We zien er wat weinig van in Nederland.
Ja, en misschien heeft hij wel tips voor bijvoorbeeld Max, de Grand Prix van Zandvoort natuurlijk. Hè? De Dutch Grand Prix, want daar hebben we ook
de kombocht.
De kombochten.
De kombocht.
Ja, Rinus, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
In Amerika beter bekend trouwens als Rinus VK, toch?
Ja, dat klopt. Ja, van Kalmthout is wat moeilijk uit te spreken daar.
Van Kalmthout. Dus, ik denk dat best kan.
Ja, VK komt wat Amerikaans over. Zeg.
Maar heb je dat zelf bedacht?
Dat had ik toen in 2016 met mijn mediateam eigenlijk bedacht. Het begon eigenlijk als VK, want van Kalmthout.
Ja.
Alleen ja, dat is VK in Nederland, VK in Amerika. Ja,
okay.
Toen had iemand dat een keer zo opgeschreven en toen is de naam ontstaan.
Ja. Maar wacht even, je zei 2016, dat is 4 jaar geleden. Je bent nu 19, toen was je 15.
En toen had je een mediateam. Ja, ik zie waar onze carrière is misschien gemijnderd.
Hallo, hé.
Ja, daar was je al vroeg bij dan.
Ja, begon het allemaal maar net hoor.
Okay.
Ja, ik was eigenlijk wel een beetje normale leeftijd, een beetje... 16 was ik toen mijn debuut maakte in Amerika. Tuurlijk, het lijkt allemaal zo vroeg, maar ja, je mag op je 14e al je resistentie halen.
Nou, dat hoort er ook wel een beetje bij, bij racen. Je moet er vroeg bij zijn, anders heb je al een enorme slag gemist.
Ja, zeker. Je moet zo vroeg mogelijk die ervaring opdoen. En dat heb ik zeker gedaan. En ik denk dat ik mezelf... echt in mijn carrière perfect heb opgeleid.
Kijk, nou dat belooft wat van voor het IndyCar kampioenschap. Het seizoen had eigenlijk al veel langer bezig moeten zijn. Nou ja, dat geldt voor heel veel dingen. Coronacrisis gooit de roet in het eten. Ja, wat doet een coureur als die niet kan racen? Hè? Wat ga je dan doen?
Dan ben ik de hele dag aan het trainen eigenlijk.
Ja?
Ja. Waarop dan? Op fysiek of vooral op de sim?
Eigenlijk heel veel fysiek, want de goede IndyCar sim... Die staat in North Carolina. Alleen die was ook dicht door het corona verhaal, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik heb gewoon eigenlijk elke dag tussen de 4 en 6 uur getraind.
Wauw.
Fysiek. Voor als het seizoen begint, zo fit mogelijk te zijn.
Ja, nou, maar dan ben je nu topfit, lijkt mij toch? Als je alleen maar aan het trainen. Hè?
Stier in nek.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ik ben wel een andere Rinus geworden, zeg maar.
Ja?
Hey, mooi. Maar je zegt iets interessants. De echte goede IndyCar sim staat in North Carolina. Wat is het verschil dan tussen zo'n IndyCar sim en een, zeg maar, een Formule 1 sim?
De IndyCar sim is helemaal afgesteld, zeg maar, op de IndyCar. Dus je kan zelfs gewoon afstellingen veranderen aan de auto die hetzelfde aanvoelen als op de baan. Dus het is echt 1-op-1. En voor de Formule 1 is het dan weer precies hetzelfde, maar dan gemaakt voor Formule 1.
Zit daar dan zoveel verschil tussen? Een auto is een auto, toch? Ja, ik weet dat het niet zo is. Maar wat zijn de verschillen Formule 1 en IndyCar?
IndyCar is zeg maar een kampioenschap waar iedereen met dezelfde auto rijdt. Alleen zijn het twee verschillende motorleveranciers.
Okay.
Dus eigenlijk rij je ook vier seizoenen met dezelfde auto.
Yeah.
Waarbij de Formule 1 heeft elk team een andere auto, zelf ontwikkelde auto en allemaal verschillende motoren. Dus bij de IndyCar is het wel allemaal wat gelijker.
Dan komt het meer op jouw schouders neer. Dan kan jij meer het verschil maken. Hè? Want kijk, iemand die in een Williams zit, die gaat natuurlijk nooit een Mercedes inhalen. En in die car hangt het meer van de coureur af dus.
Nee, ja, precies. En elk team heeft wel een beetje zijn trucjes. En de een is er wat beter in afstellen van de auto's. Dus er zijn wel betere teams. Maar als je heel veel muscle hebt, dan zou je wel met een team als Williams in de IndyCar, zou je het wel kunnen winnen, zeg maar.
Nou, dat is wel een mooie vergelijking.
Ja.
Dus misschien moet Williams ook gewoon maar naar de IndyCar gaan verhuizen.
Ja. Ja. Ja.
Hè, dan maken ze tenminste nog een kans. Hey, 6 juni gaat het seizoen dan toch echt van start, hè?
Ja, zo ziet het er wel naar uit.
Dus, in Texas?
Ik heb er heel veel zin in.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja, Texas Speedway heb ik al een keer gereden. Daar heb ik een rookie test gehad. In februari. En toen was ik al de snelste.
Ah,
dus
kijk.
Dat is een goed vooruitblik.
Ja, wat is je doelstelling in die car? Waar ga je eindigen? Nu even voorspelling. Hup, meteen.
Ach, waar ga ik eindigen?
Ja, kampioenschap.
Kon ik dat maar zeggen.
Waar ga je voor?
Wat is je plan?
Top 5 in het kampioenschap zal echt ideaal zijn.
Ja.
Dat zou een perfect jaar zijn.
Nee, nummer 1 is ideaal. Nummer 1 is ideaal. Top 5 is leuk.
Ja?
Dat heb je niet slecht gedaan.
Ja. Kijken naar wat kan in de IndyCar. Ja. Denk ik dat top 5 nog wel realistisch is.
Ja.
Ik denk dat de eerste plek in het kampioenschap bijna niet te doen is voor mijn debuutjaar, zeg maar. Maar ik ben ook niet van plan om 1 jaar in de IndyCar te rijden.
Nee, precies. Dat snap ik.
Wat was eigenlijk de jongste IndyCar-winnaar ooit?
Dat is Colton Herta. Die was toen 18. Dat is vorig jaar geweest.
Maar dat is van één race dan? Of ook echt het kampioenschap?
Nee, dat is van één race.
Oh, okay.
Ik kan nog wel steeds de jongste.
Kijk.
De jongste kampioen worden.
Kijk.
En de jongste Indy 500 winnaar.
Oh, kijk. Nou, dat is echt wel iets om naartoe te leven als dat lukt. Natuurlijk zit Amerika ook nog steeds midden in de coronacrisis. Ik neem aan dat er niet heel veel publiek naar de race in Texas mag komen. Wat voor maatregelen zijn er genomen?
Nee, er komt helemaal geen publiek. Er mogen maximaal 20 personen per IndyCar mogen er naar binnen. Dus echt alleen personeel waar je niet zonder kan. Ja, ze proberen wel echt de mensen die binnen het circuit komen zo min mogelijk te houden.
Ja, precies. Want normaal is er zo'n 100.000 mensen aanwezig als publiek, toch?
Ja, ja, zeker wel. Dus ik kan mijn debuut ook wel anders verwachten, hoor. Maar
ja, dat wordt nog wel een dingetje als je straks die beker omhoog mag houden.
Ja, juicht er niemand.
Nee.
Hoor je niet.
Nee.
Ja. Saai. Ja.
Dan zie ik mijn familie op FaceTime. Dus,
ja, precies.
Dat is waar. Voor welk team en met welke motor en zo rij jij dan? Leg het eens even uit. Waar zit je in? Want die auto's zijn dus gelijk. Heb ik nu begrepen? Ik heb het onthouden, hoor. En 2 motorenleveranciers.
Ik rijd bij Ed Carpenter Racing. Dat is een redelijk underdog teams, kan ik wel zeggen.
Ja.
Nou, mijn teambaas die rijdt zelf de Ovals. Hij heeft volgens mij 3 keer op pole gestaan voor de Indy 500.
Oh, dus, het is geen pannenkoek.
Nee.
Het is geen pannenkoek. En het team ook niet, hoor. Dat is zeker goed vooruitblik.
Ja. Welke naam heeft dat teamnaam? Want we moeten wel goed gaan opletten straks. Wat zei je nou?
Ed Carpenter Racing.
Ed Carpenter. Ik verstond eerst Ed Carpet Racing. Dat is een soort Haagse vloerbedekkingsgigant of zo.
Ed Carpet. Vooral niet te feiten.
Lekker de goedkoopste van het land per strekkende meter.
Ja, te ruig liggen rollenbollen. Ed Carpet maakt het allemaal weer netjes. Ja, zoiets.
Nee, maar ze zijn dus houthakkers. Ja. Geen pannenkoeken, maar houthakkers.
Ja.
Ja, het zijn houthakkers. Het is een heel fijn team ook om in te zitten. Dus het is niet dat je echt in een fabriek zit dat alles maar gesmeerd wordt. Het is wel echt een gemoedelijk team, zeg maar.
Ja, dat is wel leuk.
En we rijden met Chevrolet motoren.
Chevrolet, oké. Hoeveel pk heeft zo'n blok dan? Weet je, hoe verhoudt het met Formule 1? Weet je, dat soort dingen. Ik denk dat een hoop mensen toch denken, ja, IndyCar, ik weet het niet precies.
Nou, wij hebben nu 750 pk.
Ja, dat is wel een aardig instapniveau. Wow. Ja,
en wij hebben geen DRS.
Nee.
Maar wij hebben een knopje dat heet push to pass. En dan krijg je 50 pk boost. Voor een aantal seconden.
Oké. Dus dat maken we inhalen. Dus, is dat beter om in te halen dan die DRS eigenlijk?
Je kan meer eigenlijk een zetje krijgen in de korte stukjes. In plaats van DRS. Wat je alleen. Je kan het eigenlijk overal gebruiken waar je wilt.
Ja, precies. Ja.
En bij DRS zijn het een paar zones.
Ja. Ja, dus het maakt het wel spectaculair. Maar je ziet eigenlijk best veel inhaalacties inderdaad altijd in die car, voor mijn gevoel. Ik zie het niet heel vaak, maar als ik zie, dan denk je, oh, nou, lekker aan elkaar gewaagd. Maar dat klopt dus ook wel een beetje.
En hoe hard gaat dat dan met die 700 plus pk?
Op een normaal circuit.
Ja.
Waar we met de normale downforce rijden, halen we wel de 320.
Ja.
Maar als je dan naar Indianapolis gaat, dan halen we de 390.
Zo. 390. Ja.
Ja, wat gaat
die hebben wij nog niet af kunnen vinken, volgens mij.
320 wel. Ja. Ook dit jaar al.
Ja. Ja, dat is wel interessant, want je hebt eigenlijk drie verschillende soorten circuits. Hè. Het gewone circuit, de oval en het stratencircuit. Die laatste is waarschijnlijk de langzaamste.
Ja, nou, het verschilt wel een beetje, maar meestal op het stratencircuit. Nou, is het toch wel wat meer, wat kortere bochten, minder lange rechte stukken, veel hobbels. Dus dat is wel een beetje het langzaamste. Ja. Maar ik vind het wel het gaafste.
Ah, ja. Ja. Ah, toch. En niet de ovals. Oval lijkt me heel bijzonder. Want wij lopen er altijd de dolle van. Nou, oké, vier linkerbochten of rechterbochten. Nou, dan ben je er weer. Is dat toch ingewikkeld?
Het is heel ingewikkeld, ja.
En waarom dan?
Het is eigenlijk het snelste bocht van een circuit. Alleen dan constant. Dus je zit zo. Je moet de auto zo afstellen dat je zo min mogelijk stuurt.
Ja.
Zodat je zo min mogelijk snelheid eruit haalt. Zo min mogelijk downforce. Dus je bent alles helemaal naar de limiet aan het afstellen. Als je de auto een keer kwijtraakt, dan heb je geen run-off of iets. Dan heb je gewoon een betonnen muur. Ja. Dus het is wel heel, heel moeilijk. En het is toch wel echt doorzetten.
Ja.
Om toch dat momentum, die snelheid erin te houden.
Ja. Was dat wennen voor jou? Want ik kan me voorstellen dat je komt natuurlijk uit andere. Weet je, we hebben hier in Europa geen of bijna geen ovals. Dus dan moet je opeens 390 kilometer per uur continu dezelfde kant op sturen. Of zo min mogelijk sturen. Ja, hoe ging dat?
Ging heel goed. Ik heb tot nu toe op één oval gereden. Dat was Texas. Daar ging ik volgens mij 370 of 360.
Ja.
Dus dat is ook wel redelijk. Maar dan rij je en het is gewoon echt moeilijk om in één keer vol gas te gaan.
Ja.
Want je denkt, dat kan eigenlijk niet. En als je dat in één keer doet, dan denk je, oh, dit kan ik wel. Zelfvertrouwen is gewoon de key, zeg maar. En je moet zorgen dat je de auto heel goed kan afstellen. Ja. Want dat is ook wel heel belangrijk, aangezien je niet remt. Het enige wat je doet is vol gas en proberen de perfecte lijn te rijden.
Het is gewoon raar. Het is een beetje zoals dat. Je hebt ook zo'n ski-ding. Dat je gewoon zo hard mogelijk recht de berg af.
Ja.
Dat is natuurlijk ook. Ja, daarvan denken mensen volgens mij al sneller van. Nou, dat is denk ik toch ingewikkeld. Dus ik denk dat dit een beetje hetzelfde is. Van aan de ene kant doe je eigenlijk misschien niet zoveel. Maar wat je doet is natuurlijk zeg maar super ingewikkeld. En het luistert gewoon heel nauw.
Het is allemaal heel erg op detail gericht.
Ja.
En het is ook zo, het verschil tussen de eerste en de laatste plek in kwalificatie.
Ja.
Is misschien een tiende van een seconde.
Ja.
Oh, alleen om misschien die 2000 van een seconde verschil te maken, dat is het moeilijkst.
Ja,
ja.
Maar dan kan ik me voorstellen dat je echt helemaal gek die auto uitkomt.
Als ik een langere stint deed op Texas, kwam ik de auto uit. En zeg maar de eerste paar keer kwam ik wel een beetje duizelig de auto uit, zeg maar. Omdat ik alleen maar linksaf ging.
Ja. Dat heeft dus echt wel effect dus. Ja,
ja zeker, zeker effect. Maar ja, ik vind het iets heel gaafs. Dus, en ook heel unieks met Amerika. Ja,
ga je daar goed in worden in ovals? Of ben jij meer straatcircuit of een normaal circuitman?
Nee, ik ben al redelijk goed in ovals, kan ik wel zeggen. Ik heb al in de Road to Indy, de opstapklasses richting de IndyCar, heb ik al een overwinning op een oval op mijn naam staan. Maar ik denk dat ik overal wel goed mee kan doen, maar ik denk toch dat straatcircuits gewoon echt mijn favoriet zijn. Ja.
In Nederland denk ik dat de bekendste is natuurlijk gewoon de Indy 500. Hè. Dat is echt, als iemand dat daar over Amerikaanse races, Indy 500. Is dat ook de race waar jij misschien nog wel het meest naar uitkijkt?
De Indy 500 en Road America. Dat is zeg maar de tweede race die nu gepland staat. Road America is geen straatcircuit, maar wel mijn favoriete circuit. Echt heel oldschool en daar heb ik mijn eerste overwinningen gehad.
Oké.
De Indy 500 is toch wel het hoogtepunt van het seizoen.
Ja, het icoon. Maar ook natuurlijk in Nederland ook bekend. Omdat Arie Luyendijk, die naam kent natuurlijk wel. Die won hem twee keer volgens mij zelfs. Hè? Ja. Heb jij al contact met Arie?
1990 en 97.
Ja,
zeker. Ja? Ik heb vaak contact. Arie heeft me veel geholpen in de Road to Indy. Maar nu is hij wel de man die mij de penalties zal gaan geven.
Ja, hij is race steward, hè?
Ja, daarom. Dus ik moet wel een beetje oppassen. Dus we moeten zorgen dat het niet verkeerd op wordt gevat. Nee. Dat Arie en Rinus verhaal.
Nee. En wat voor tips heeft hij jou gegeven?
Op ovals meer kleine tips. Om sneller achter wat andere lijnen te komen. Ja, echt meer qua rijden. Ja, ook wel soms eieren voor mijn geld kiezen. En echt gewoon gaan voor een tweede plek. Als het eigenlijk het verschil is tussen risico all or nothing.
Ja.
Gewoon je punten pakken en voor het kampioenschap strijden in plaats van gek doen voor één race.
Ja, je moet ook een keer met Max Verstappen praten. Want die zitten volgens mij net anders in dit soort dingen. Als je hem soms hoort. Deze is wel heel volwassen. Voor 19 jaar misschien wel te volwassen. Ik wil ook af en toe even gewoon een kont tegen een risico nemen. Nee, ik wil toch gewoon winnen. Of niet?
Ja, ik wil heel graag winnen hoor. Ja, tuurlijk. Je moet heel veel risico nemen met racen. Ja, je moet wel doordacht risico kunnen nemen en geen gekke dingen doen. Het is niet alleen slecht voor het resultaat, maar ook niet goed voor je naam. Ik denk dat ik wel weet wat ik moet doen.
Heel goed. Hey, we snakken hier natuurlijk naar een mooie autorace. En de Formule 1 gaat nog wel even duren. Dus misschien gaan we de hele wereld wel kijken.
Ja, er is weinig sport sowieso. Daarom. Dus,
ik heb er wel zin in.
Ja.
Waar kunnen we het volgen? Weet je dat?
Het wordt uitgezonden op Ziggo.
Okay.
Het is wel om 3:15 s'nachts.
Oh.
Dus,
lekker dan.
Ja, we kunnen toch allemaal uitslapen hier.
Ik denk dat de meeste mensen het wel op zullen nemen.
Ja.
Daarom. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in en ik kan echt niet wachten.
Maar het is ook al best wel kort dag. Ben je op tijd in Amerika?
Ja, dat is inderdaad wel een beetje verhaal met de grenzen die nu met Amerika dicht zijn. Maar we zijn hard mee bezig. We hebben heel management erop zitten. Zelfs de IndyCar. Dus dat komt helemaal goed. Okay.
Cool. We gaan je in de gaten houden. En gaan in ieder geval proberen te kijken. Ik zal mijn wekkertje zetten. Dankjewel en heel veel succes. Rinus VK van Kalmthout, autocoureur.
Heel erg bedankt.
Hij maakt, graag gedaan, maakt 6 juni zijn debuut in de IndyCar. Cool. Nee. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Je krijgt daar alleen al keuzestress van. En dan moet je nog een leuke uitzending gaan kiezen.
Je moet gewoon abonneren.
Abonneren, alles terugluisteren, precies. Elke keer. Ja, wat moet je anders doen? Het is toch super interessant wat
daarom,
wij vertellen.
Daarom.
Leuke gasten hebben we ook altijd.
Dus en jij bent?
Wouter Karsen.
Ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week weer.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.